is aan God gelijk. Soms kun je ontmoedigd raken. Als alles om je heen dreigt af te breken. Als je teleurgesteld bent. Misschien teleurgesteld in mensen. Of misschien zelfs in God zelf. Als de zichtbare machten om je heen zoveel tastbaarder lijken dan God. Het kan die invloedrijke directeur op je werk zijn. Bij de IND. Of ik weet niet waar jullie werken. Of politici. Die de dienst lijken te maken. Of als het lijkt dat je ondanks al je inspanningen om een prikkelende kerk te zijn. De mensen in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld in België. Of als je in Frankrijk op vakantie gaat of in Duitsland. Zich massaal van God lijken af te keren. Ontmoediging. Dat was ook de situatie waar Israël in ballingschap in verkeerde. We hebben net die beelden gezien. Ze voelden zich helemaal niks meer. En ze verkeerden in een enorm machtig land. Eerder in hoofdstuk 40 van Jesaja wordt ook een sombere tegenwerping weergegeven. Als de profeet wordt opgeroepen om het volk Israël in ballingschap te troosten. Dat zie je in vers 6 en 8 tot en met 8. We zijn maar een bloem in het veld. Wat zijn we nou eigenlijk? Is die tegenwerping. Wat kan er nog aan troostvols geroepen worden? De wereld is gevangen in een proces van dood en verwoesting. Die tegenwerping brengt Jesaja echter niet tot zwijgen. Het mag waar zijn dat alles vergankelijk is. Maar dat geldt niet voor het woord. Het roepen van God. Wel nu, ook in het tweede gedeelte van Jesaja 40, die tekst 27, 28 waar we het over gaan hebben, zit zo'n uiting van zwartgalligheid. Mijn weg, in vers 27, is voor de Heer verborgen. Mijn recht gaat aan de Heer voorbij. Dus je kunt wel een hele grote God hebben, maar als die voor jou niks doet, wat heb je er dan aan? Kun ik me heel goed voorstellen. Maar net als in het eerste gedeelte, stelt de profeet er iets vrolijks tegenover. Weet je het niet? Heb je het dan niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, de schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Zo wil ik je ook in deze preek in het spoor van Jesaja opwekken om groot te denken van God. Het is goed om eerst die sombere woorden van vers 27 op ons te laten inwerken. Ze zijn herkenbaar, denk ik, voor menig gelovige die lijdt onder de zwaarte van het leven. Mijn weg is voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog van mijn recht. Dit betekent, God heeft ons uit het oog verloren. Hij ziet niet hoe moeilijk wij het hebben. Wij hebben van hem geen recht, dat wil zeggen geen uitkomst, geen redding meer te verwachten. Hij zal niet voor ons opkomen. Zo spreken de ballingen in Babylon, nadat ze al tientallen jaren vergeefs op verandering hebben gewacht. Wat is zo'n verzuchting begrijpelijk in die situatie? Wat klinkt elke aansporing toch hoopvol? Hoopvol en gelovig te zijn in zo'n situatie, goedkoop voor die mensen die in zo'n situatie zitten. De werkelijkheid waarin wij leven kan zo drukkend zijn, zo naargeestig. En zo zonder perspectief, dat mensen dat niet anders meer kunnen zien dan zo. Des te treffender is het dat Jesaja de ballingen in hun klagen niet bijvalt, maar er vraagtekens bij plaatst. Daar is er ook profeet voor. Hij wordt immers door de Heer geroepen om het volk te troosten met goed nieuws. Dat is belangrijk, broeders en zusters. Het is niet een van de ballingen, een Jood, die net wat optimistischer is dan de ander. Die zegt, nu zo klagen mensen, valt wel mee. Nee, het is een man die namens God herstel aankondigt. Die zegt, wat klagen jullie toch? Hij is een man van God gezonden en komt zo van buitenaf op de Joden toe. Ze trekken zich niet aan hun eigen haar uit het moeras op. Hun wordt aangezegd dat ze niet hoeven te wanhopen. Zo gebeurt het ook in de kerk. Wij spreken elkaar geen moed in. Dominees worden met een boodschap op pad gestuurd die ze niet zelf bedacht hebben, maar die van God komt. En dat is deze boodschap. Weet gij het niet? Heb je het dan niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Schepper van de einde van de aarde. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Kort samengevat, hier wordt gewezen op het anders zijn van God. Hij is anders dan wij mensen ons in onze moedeloosheid soms voorstellen. Hij is oneindig veel groter dan wij dachten. En daarom hebben wij ook veel meer van hem te verwachten dan we durven denken. Ik ga dat voor u uitwerken en wel aan de hand van Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. In vers 28 wordt namelijk het hele gedeelte samengevat. Zo gaat dit ene Bijbelvers pas spreken wanneer dit heel dit Bijbelgedeelte erbij betrekt. De klacht is eigenlijk dus, God ziet ons niet. Van hem hebben we niks meer te verwachten. Naar het gevoel van de ballingen zat hun leven muurvast daar in Babel. De wereldmacht Babel zat vast in het zadel. Ze zagen een wereld voor zich waarin machtige koningen de dienst uitmaakten. Ze werden geïmponeerd door de religie van Babel, waar de zon, de maan en de sterren met grote eerbied werden vereerd. Een religie waarbij hun eigen godsdienst verbleekte. In puin als hun tempel lag. Dat was hun troosteloze werkelijkheid. Een werkelijkheid van machtige volkeren, machtige heersers, machtige sterrengoden. En wat doet nu de profeet? Hij roept met grote uitdagendheid dat die volken, die heersers, die sterrengoden, niets voorstellen. Helemaal niks voorstellen. Wat wordt er gezegd? Die zie volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer. Alle volken zijn als een druppel in een emmer voor hem. Voor hem zijn ze minder dan niets. Vers 15 en 17. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidelijk. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hem op als kaf. Vers 23 en 24. En dan vers 26. Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger der sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Zeer uitdagende woorden zijn dit. De wereld wordt op zijn kop gezet. Babylon machtig, ga naar gauw joh. Een druppeltje aan een emmer, meer niet. De koning van Babel, een groot leider, kom nou toch joh. En maar een liefje dat je zo uit het gras plukt en weggooit. De sterren, geweldige goden, die je diep eerbiedig vereert, onzin. Het zijn schepselen die door God worden gecommandeerd. Hier wordt niet in de algemeenheid over de grootheid van God en de kleinheid van de schepselen gesproken. Hier wordt de vloer aangeveegd met concrete grootheden waar wij voor beven. Als ik naar die sterren kijk, dan vind ik, dat maakt indruk. Maar van God, het zijn ook maar schepselen van God, al die sterren. Vul de grootheden maar in waar wij tegen opkijken. Of het nou die IND-directeur is, of het is de machtige Amerika, of de grote multinationals, Shell en Unilever. Of de ijzeren wetmatigheid, waarmee onze wereld rijker wordt en de derde wereld armer. En waar niemand iets aan kan doen. Wie van ons zou deze machten durven te bagatelliseren? Maar dat wordt hier in Jesaja nu juist wel gedaan. Met opzettelijke aandikking. Het stelt allemaal niets voor. Want er wordt hier vanuit een totaal ander perspectief naar de werkelijkheid gekeken. Van bovenaf wordt naar de werkelijkheid gekeken. Het is het perspectief vanuit God. Dat komt in vers 12 en 14 al naar voren, waar het gaat over de onmetelijkheid van God. De oceaan laat zich niet opmeten en de bergen laten zich ook niet afmeten. Zouden wij God dan wel de maat kunnen nemen, in deze zin dat wij zijn plannen en ideeën kunnen beoordelen? Toch is dat wat die sombere ballingen doen. Ze wegen af en constateren, onze God is eigenlijk maar een lichtgewicht. Maar heb je dan enig idee van God? Zie vers 16. God is zo groot dat als je maar enigszins toereikend offer zou willen brengen, je aan het Amazonewoud niet genoeg hebt om een voldoende groot vuur op het altaar te ontsteken. En ook niet aan het woud van Libanon. Of vers 18 tot en met 20. God is zo groot dat het onzin is om hem te vergelijken met wie dan ook. En dat het onzin is om een beeld van hem te maken, zoals de Babyloniërs beelden maakten van hun goden. Het is natuurlijk waanzin om God in een beeld te proberen te vatten. Het wordt neutraal beschreven in vers 19 en 20 zonder enige veroordeling. Maar het voel je de onmogelijkheid ervan. De grote God in een beeld vereren. Onzin. De onvoorstelbare majesteit van God die wordt in dit gedeelte voortdurend krachtig onderstreept. Nog eens in vers 25. Met wie wil jij mij vergelijken? Dat ik hem gelijk zou zijn? Zie hier. Totaal andere perspectief. De profeet wijst op God en hij wijst de ballingen op dat ze beter konden weten. Ze hadden beter kunnen weten. Vers 21, weet je het niet? Heb je het dan niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? De Israëlieten zelf hadden in vroege tijd meegekregen, bijvoorbeeld in de liederen die ze hadden leren zingen. Net zoals wij hier psalmen en liederen zingen over de grootheid van God, hadden ze ook heel veel gezongen. De profeet zegt waarachtig niet veel nieuws. Die psalmen waar we net in gezongen hebben, gaan ook allemaal over de grootheid van God. Hij frist hun geheugen op. Kom op jongens. Hij roept oude lofzangen in hun herinnering. En zo heft hij bij het begin van zijn prediking zelf een krachtig loflied aan op de onvergetelijke grootheid van God. Oude, bekende klanken. Ze leken niet meer toepasselijk. Maar de profeet haalt ze na lange tijd weer uit de kast en zegt: wat klagen jullie toch? Bedenk liever de grootheid van God. Misschien is dat voor ons ook wel de enige remedie, broeders en zusters. In een tijd waarin we geïmponeerd worden door de machten en krachten die onze wereld in een ijzeren greep houden. En we met wetmatigheden geconfronteerd worden die geen mens kan veranderen. Het gevaar ligt op de loer dat we klein van God gaan denken. Wat is het dan ook voor ons goed dat er een stem klinkt die ons toeroept: denk toch liever groot van God. Laat dit ons toch helder voor ogen staan. God is de schepper. Hij is niet te meten. Hij is niet te beoordelen. Hij past niet in enig rijtje. Hij is onvoorstelbaar groot. De compleet andere. Alles wat wij groot vinden, doet vergelijken bij hem niet mee. Wat hebben wij nodig? Dat Jezus ons leven binnenstapt en ons confronteert met God, wie hij eigenlijk is. Wat is het heilzaam om in een wereld vol machtige en ontzagwekkende grootheden en big bosses een lofzang op God aan te heffen en te zingen: u alleen bent groot. U alleen bent waardig. Een eeuwige God is de Heer. Schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Ja, dat is geloven. Onze maatstaven niet langer op God toepassen en hem God laten zijn. Wij hebben met hem te maken en met hem alleen. En zo kan de profeet doen wat hem opgedragen was. Het volk troosten. Spreken tot het hart van Jeruzalem. Door zo groot van God te spreken, doorbreekt hij bij de banningen de betovering van het ontzag voor de machten en krachten van deze wereld. Die zijn als niets en die worden tot niets. Dat zie je ook in vers 30. Ik moest ook denken aan Job, daar zie je eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde verschijnsel. Job krijgt niet per se antwoord, maar hij wordt geconfronteerd met de grootheid van God. Maar het omgekeerde geldt ook. De mensen die hun laatste oortje versnoept hebben en op de Almachtige hun vertrouwen stellen, die putten nieuwe kracht, zoals je wel je vertrouwen stelt op God. Die vliegen als arends. Die hele mooie tekst aan het eind van het hoofdstuk. Die rennen, maar raken niet uitgeput. Want zo is de grote God, de schepper, altijd geweest en in onze tijd nog steeds. Hij is de schepper die iets uit niets tot aanzijn roept. Zo gaat hij zijn bijna vervallen volk nieuw leven geven. Dat mag ook onze troost zijn. Laat het woorden van deze profeet ook u en jou inspireren om open te staan voor de grote en onvoorspelbare daden van de Schepper. En laten we een hoge verwachting van hem hebben. Amen. Laten we daarover samen zingen, Psalm 113.